Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Pandev, limite dell'area di rigore, Pandev con il sinistro, classico movimento, rete, gran gol anche di Goran Pandev, tutti gol bellissimi, si toglie la maglia, va sotto la curva, tutta la panchina si alza, i portieri, tutti vanno ad abbracciarlo, sotto alla gradinata nord, il Genoa conduce, ora per 3-1, altro gol strepitoso, questa volta di Goran Pandev.
Het is maandagavond, 4:15. En de klok is deze week een uurtje teruggegaan. Maar wij zitten gewoon op tijd weer klaar voor de aflevering van deze week. En Sander, die leeft nog wel, maar die is er vandaag weer niet bij. Want die heeft het helaas druk met werk. Wie er wel is, is Wesley Mak. Wesley,
ja, goeiedag.
Goedenavond. Klaar met werk? Ja. Klaar voor de podcast?
Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
Gelukkig. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we ontkomen er niet aan om het eventjes over Matthijs de Ligt te hebben en over zijn handen, armen. We gaan even kijken naar een speler van de week, waar wij alle drie een mogelijk kandidaat voor hebben aangewezen. We gaan kijken naar Genoa van Thiago Motta, dat zaterdagavond wist te winnen. We geven wat betting tips. En er staat natuurlijk ook een midweekse speelronde op het programma deze week. Dus genoeg om over te hebben. Laten we beginnen bij Matthijs de Ligt, Wes, want... Ja, is het nou pech of is het gewoon hartstikke dom, die handsballen?
Nou ja, goed. Het is, aan de ene kant is het natuurlijk wel pech. Want het gebeurt, lijkt me niet dat het zo vaak kan gebeuren dat je echt gewoon in, nou wat is het, vier van de laatste 10 wedstrijden een handsbal maakt en dan een penalty veroorzaakt. Dus aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel pech. Maar je zou ook kunnen zeggen dat inderdaad toch een soort van gebrek aan gewenning daarachterin is, dat je toch misschien iets minder natuurlijk staat op de een of andere manier.
Op die linkerplek achterin bedoel je, in plaats van aan de rechterkant.
Ja, maar goed, ja, ik weet ook niet echt wat hij zelf zeg maar ziet als reden hiervoor. Maar goed, dat het heel vaak gebeurt en dat het natuurlijk niet mag gebeuren, dat is wel duidelijk. Maar in het verleden heeft het eigenlijk nog niet echt puntverlies opgeleverd, maar nu dan wel.
Dit was de eerste keer. Maar ja, het is wel de derde keer dit seizoen dat hij een penalty veroorzaakt door een handsbal. 1 keer bij het Nederlands elftal, 2 keer bij Juventus. En de 4e keer kwam hij ermee weg tegen Bologna, dat was vorige week. Maar goed, afgelopen zaterdag dus was het dus weer raak. allemaal photoshopjes natuurlijk, met de Ligt zonder armen hadden wij erin staan op onze Twitter. Een andere waarop de Ligt ligt met zijn hand naar de bal toe. Allemaal hartstikke grappig, maar gaat hij zijn plek verliezen, denk je?
Nou goed, ik denk, ja, als hij zo door blijft gaan sowieso. Het is natuurlijk wel het feit, je hebt wel natuurlijk 80 miljoen voor hem betaald. En hij geldt gewoon nog steeds, ondanks deze gekkigheid, als een van de grootste talenten van de wereld op die positie. Maar ik denk zeker dat als er inderdaad weer een keer een moment komt waarop hij rust kan krijgen. En dat is natuurlijk nu zeker met zo'n door de weekse speelronde, is dat eigenlijk ideaal.
Thuis tegen Genoa
woensdag. Demi Hall gaat spelen.
Ja.
Ja, nee, goed, kijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk wel verloren ook van Genoa. Maar goed, ik denk dat Demiral is natuurlijk ook geen slechte verdediger. Die veroorzaakte ook een penalty in zijn enige wedstrijd die hij speelde dit seizoen. Mm-hmm. Maar goed, ik denk dat hij ook gewoon zeker de kans zal krijgen. En ik neem aan, want Sarri is natuurlijk al iets, tenminste afgelopen weekend natuurlijk ook zonder Ronaldo. Dus dat geeft ook wel aan dat hij zijn grotere spelers, zijn grote namen in ieder geval wel ook af en toe rust gunt.
Oké, maar als we
dus
niet over rust...
Matthijs Ligt ook,
stel, we zouden niet over rust hebben, maar echt over passeren. Is er dan één moment waarop Sarri gaat zeggen, de Ligt maakt te veel fouten, de Ligt heeft nu weer een penalty veroorzaakt, of de Ligt die past er toch niet goed in op dit moment, dat hij de Ligt echt gaat passeren? Denk je dat op een moment er echt aan zit te komen?
Ja, dat denk ik nu nog niet. Want goed, wat we natuurlijk in het begin hebben gezegd, het zijn natuurlijk niet geen bewuste fouten, zeg maar.
Maar het is wel dom.
Het is natuurlijk stom dat je arm op zo'n onnatuurlijke positie is en het komt gewoon veel te vaak voor, daar niet van. Maar je kunt dit niet echt wijten in de zin van hij maakt met opzet een handsbal en hij slaat die bal echt weg uit de doelmond of zo. Dan is het natuurlijk wel een ander verhaal. Goed, ik denk eerder dat hij gepasseerd zou worden als hij van die fouten maakt. Natuurlijk als tijdens die wedstrijd tegen Napoli. Mm-hmm. Als echt inderdaad met dekkingsfouten of gewoon echt zijn mannetje duidelijk laten lopen. Dat is natuurlijk nog wel iets anders dan als je Want ook deze keer was het vrij ongelukkig hoe die bal er nog op zijn arm kwam. En de dag daarna, bij een paar andere wedstrijden, was eigenlijk exact dezelfde situatie. En dan wordt die penalty niet gegeven.
Nee.
Dus zolang dit soort fouten zijn, denk ik niet dat dat een reden is om hem te passeren. Maar hij moet het in ieder geval niet blijven doen.
Nee. Maar ja, het punt is, ik denk dat er wel momenten komt waarop ze hem bij Juventus wel wat gaan verwijten. En het mag dan allemaal pech zijn. En die reacties kreeg ik ook allemaal op Twitter toen ik er wat over had gezegd. Dat je het hem niet kan verwijten dat hij zo'n penalty veroorzaakt door een domme handsbal of door een ongelukkige handsbal. Maar feit is wel dat het dit seizoen al 3 keer is voorgekomen. En dat er op een gegeven moment een punt is waarop ze hem bij Juventus wel iets gaan verwijten. Dat hij zijn punten kost en dat hij fouten maakt. En ik ben dus heel benieuwd wanneer dat punt komt. En wanneer Sarri zegt, weet je wat, we kunnen De Ligt misschien wel beter eventjes op de bank houden. Laten we even kijken hoe Demiral het doet. En dan komt de Nederlander er naarmate het seizoen vordert weer eventjes in. Want hij kostte nu gewoon punten tegen een Lecce dat never nooit had gescoord als die penalty niet was veroorzaakt. En daardoor verliest Juve 2 punten. Die uiteindelijk niet duur blijkt te zijn, tenminste voorlopig, omdat Inter en Napoli ook niet wonnen. Maar ja, het is natuurlijk wel moeilijk om dan toch positief naar zo'n wedstrijd van De Ligt te kijken.
Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Maar wat ik zeg, ik vind inderdaad, dit zijn wel een beetje pechgevallen. Eigenlijk hetzelfde als er bijvoorbeeld 3 wedstrijden achter elkaar een bal op de lat wordt geschoten en die gaat dan via de rug of via het hoofd van de keeper dan nog het doel in. Ik ook van, ja, weet je, het is niet handig en je moet ervan leren en het mag eigenlijk niet zo vaak voorkomen, maar je hebt in ieder geval niet meer dan 100%, niet meer dan 90% schuld aan, bij wijze van spreken.
Nee, ja.
Dus wat dat betreft spreekt dat natuurlijk wel een klein beetje in zijn voordeel. Maar goed, wat ik zeg, nu Demiral speelt, neem ik aan, nu door de week tegen Genoa. En dan als die het goed doet, en stel die komt er ook nog 1 of 2 in, ja, dan zou het best kunnen dat De Ligt dit weekend ook nog eventjes buitenspel staat.
Precies, want de positie van De Ligt komt op een gegeven moment natuurlijk gewoon ter discussie te staan. En dat is misschien nu nog niet zo te zijn, hoeft nu nog niet zo te zijn. Maar stel Demiral doet het wel goed, straks als hij een keer speelt, dan denk ik niet dat De Ligt onbetwist nummer 1 is. Tenminste, niet op dit moment. Genoeg over onze landgenoot, misschien wel de flop van deze week.
Gaan we daar ook een rubriekje van maken?
Het was eigenlijk een mooi bruggetje naar die andere rubriek die we in het leven hebben geroepen. Want wij hebben alle 3, want Sander is er natuurlijk ook gewoon nog bij, een speler van de week aangedragen. Wie was jouw favoriet?
Ja goed, ik zag jullie waren iets eerder met het doorgeven, dus dat sprak een beetje in mijn nadeel. Dus ik ben uiteindelijk maar voor in ieder geval de nummer 3 gegaan, Ciro Immobile. Nam Lazio weer bij de hand. In de laatste minuut kopt hij Lazio goed langs Fiorentina, 1-2. En dan is Lazio toch opeens wel weer een redelijke ploeg die het niet, tenminste in ieder geval op de stand, op de ranglijst niet heel slecht doet.
Op een 6e plek nu.
Op een 6e plek, maar ze gaan inderdaad iets beter voetballen, heb ik ook het idee aan het begin van het seizoen.
Mm-hmm.
Vooral ja, Correa vind ik ook een geweldige speler die trouwens ook goed scoorde. Ook op een prachtig page van Immobile. Maar eigenlijk hetgene waarom ik hem vooral heb gekozen, is ook omdat hij dan nu eindelijk weer een beetje terug lijkt op die Immobile van 2 seizoenen geleden die er toen een hele hoop inschoot. En hij is, even kijken, in de 21ste eeuw, mooi statistiekje van de mannen van de Opta Paolo. Minimaal 10 doelpunten in de eerste 9 Serie A wedstrijden. Dat waren Tony, Dybala en nu voor de 2e keer Immobile.
Heel netjes.
Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets dat hij in ieder geval heel goed aan seizoenen kan beginnen. En dat seizoen, dat was 17-18, toen maakte hij er zelfs 13 in de eerste 9. En toen eindigde hij het seizoen ook ergens ruim 25 goals.
Mm-hmm.
Dus het zou best kunnen dat hij inderdaad dat ook weer kan volhouden. Dus dat is natuurlijk nu al onbetwist de topscorer van de Serie A.
En het is ook heerlijk hè, om daar te spelen met Luis Alberto achter je, Milinkovic, Savic en zo'n Correa die ook mooie passes verstuurt. Heb je het als spits wel lekker daar bij Lazio op dit moment?
Maar heeft die Lotito toch wel een klein beetje gelijk met die Ferrari. Misschien waren we een paar weken geleden iets te vroeg met dat afspraken. Ja, goed, kijk, de spelers zijn er wel. De resultaten die moeten volgen, want het is inderdaad het begin van het seizoen niet heel erg lekker gegaan. Maar het begint nu wel steeds beter te lopen. En Fiorentina is natuurlijk ook niet een hele simpele ploeg om eventjes van te winnen. Zeker niet in Florence. Dus dat is natuurlijk wel prima.
Mm.
En Frank Ribéry was het er niet helemaal mee eens. Maar
kreeg nog rood na afloop inderdaad.
Die zien we over een paar wedstrijden wel weer terug.
Ja, die gaf de scheidsrechter, of de grensrechter gaf hij een duw na afloop van de wedstrijd.
Tot 2 keer toe.
Want bij Fiorentina was men echt heel erg boos. Voorafgaand aan de winnende van Immobile gaf Lukaku namelijk een zet aan een speler van Fiorentina. Scheidsrechter liet doorspelen. Lukaku had de bal, gaf de bal voor en Immobile kopte de bal in. Vervolgens stormde heel de selectie praktisch van Fiorentina op de scheidsrechter af. Waren super boos. De VAR keek er nog even naar. Maar riep de scheidsrechter Guida niet naar het scherm. Doelpunt werd gewoon goedgekeurd. En ze geloofden het gewoon niet bij Fiorentina. Ze bleven maar zeiken. Bleven maar om hem heen staan. En uiteindelijk werd het spel pas na 2 minuten weer echt hervat. Kreeg Lazio zelfs nog een penalty daarna. Die werd gemist door Caicedo. Maar de rapen waren wel echt gaar in Florence. Waar ze ook al boos waren dat Badelje of dat Lazzari in de eerste helft niet rood kreeg. Omdat hij een natrappende beweging maakte. De scheidsrechter daar was het echt helemaal kwijt hoor, Guida. Die heeft ook een tijdje geleden een wedstrijd van AZ gefloten. En toen was er ook heel veel kritiek in Nederland op hem. Volgens mij was dat Partizan Belgrado tegen AZ, waar hij het helemaal
dat
kwijt was.
Dat zou goed
was.
Kunnen.
Vorig jaar nog de leiding over allebei de derbies van Milaan. Toen deed hij het heel erg goed, Guida. Dit jaar is hij wat minder strikt en wat minder streng in die wedstrijden. En dat zie je direct. Maar goed, door naar mijn...
Dat was dus mijn speler.
Ik wilde door naar mijn speler van de week. Of zullen we eerst die van Sander doen? Wat jij wil. Staan allebei.
Ja goed,
dus
zullen we even snel het punt van Sander maken.
Ja, maak jij het punt van Sander. voor zover je dat kan.
Ja, nou, ik denk wel dat ik begrijp waarom hij heeft gekozen. Voor Jan Caramal.
Ik ook wel.
Eigenlijk gewoon een prachtig verhaal vooral. Is natuurlijk vorig seizoen opgepikt door Inter.
Nee, al 2 seizoenen geleden.
In ieder geval niet... En gelijk verhuurd, volgens hem bij Bordeaux. Nu bij Parma. En die ging op bezoek bij Inter. Vorig seizoen was volgens mij, jij beter dan ik, volgens mij de eerste wedstrijd van het seizoen.
Nou,
toen het doelpunt ook van een oud-Inter-speler, Di Marco, die schoot hem van 40
klopt,
meter
zeker.
Binnen.
Nu
was het Jan Caramal, ook een Inter-speler. En die schoot hem van iets minder ver, maar ook vanaf een meter of 20 goed binnen, de 1-1. En dat besloot ook niet te juichen uit respect voor zijn eigenlijke werkgever.
Mm-hmm.
Maar speelde echt een hele goede wedstrijd. 3 minuten later een goede bal op Gervinho. Die schoot toen de 1-2 binnen. En eigenlijk uiteindelijk dan met nog veel pijn en moeite. En toch een klein beetje hulp van de VAR. Al was het natuurlijk wel gewoon terecht de 2-2 van Lukaku nog. Maar dat was dat viel me eigenlijk ook wel op. Want ik had in ieder geval een eentje daar voorspeld.
Ja.
Maar goed, aan de hand van Jan Caramal is Parma vrij goed door die dag gekomen.
Nou ja, het mooie aan Caramal is dat hij 2 seizoenen geleden best wel eens in de basis stond bij Inter. Toen een paar keer de winnende heeft gemaakt. En ook in de beslissende wedstrijd waarin Inter zich voor de Champions League kwalificeerde, minuten maakte. En toen echt uit is gegooid tot een speler die echt werd gewaardeerd door het publiek. Vorig seizoen verhuurd aan Bordeaux, daar het niet super goed gedaan. En bij Parma eigenlijk ook niet onbetwist. Stond eigenlijk alleen maar in de basis afgelopen zaterdag, omdat er wat geblesseerden en wat zieken waren daarbij bij Parma. Maar ja, hij geeft zijn kans wel. Ik bedoel, een doelpunt en een assist. En dan ook nog eens opvallen voor je eigenlijke team, waar je op den duur misschien wel echt voor gaat spelen. Maak je wel een super goede beurt. En Parma was goed, hè. Ik vond Parma tegen Inter echt zeker in de eerste helft heel goed voor de dag komen. Met jouw favoriet, Kulusevski. En inderdaad, Gervinho en Caramo waren ze echt heel erg goed aan het counteren. En daar had Inter heel veel moeite mee. Waar Stefan de Vrij natuurlijk op de bank zat. Die kreeg rust van trainer Antonio Conte. En dat merk je dan direct, want de andere centrale verdedigers werden echt uitgesprint in de counters van Parma. En het is toch zonde, hè, Wes, dat er dan niet wordt geprofiteerd van die misstap van Juventus.
Nou, absoluut niet. Voor mij hoeft het niet. Nee, goed. Nee, kijk, even zonder dolle. Het is natuurlijk mooi als die titelstrijd zo lang mogelijk gewoon bezig blijft. En het verschil was natuurlijk ook maar 1 punt nadat Juve gelijk speelde. En goed, dat blijft nu 1 puntje. Maar goed, dus op zich, die titelstrijd die blijft nog lekker doorgaan. Zeker als Atalanta gewoon weer doorgaat met winnen. En dus het wordt sowieso mooi. Maar goed, het was leuk geweest als Inter natuurlijk nu alweer overheen was gegaan. En dan was het inderdaad misschien ieder weekend eventjes stuivertje wisselen. En dan was er weer gezeik over wie er eerst mocht spelen en wie er dan daarna moest. En dan was het ook leuk geweest. Maar goed, het blijft nu nog eventjes Juve op 1. Maar ik denk ook, weet je, er kan zoveel veranderen. Iedereen staat nu zo dicht bij elkaar nog.
Zeker,
Het is echt pas halverwege het seizoen dat er uiteindelijk toch wel misschien een gaatje komt tussen 1 of 2 ploegen. Maar voorlopig gaat het nog eventjes lekker zo door.
Nee, precies. En als Juve punten verspeelt bij Lecce, gaat dat misschien wel vaker gebeuren. En daar kunnen teams zoals Inter, Atalanta en Napoli op den duur misschien wel van profiteren. Dat deden ze dit weekend allemaal niet. Tenminste, Atalanta wel. Die wonnen met 7-1.
Ja, daar speelt jou.
We maken mooie bruggetjes vandaag.
Fantastisch,
Wes. Het gaat hartstikke lekker op deze manier.
We moeten eigenlijk naar Genua. Daar moet er ook nog eentje gebouwd worden.
Ja, jeetje. Die staat ook op het lijstje hier. We hebben geen draaiboek, maar wel het papiertje waarop wat namen staan. Mijn speler van de week speelt inderdaad bij Atalanta. En dat is Luis Muriel. Die scoorde een hat-trick namelijk voor Atalanta tegen Udinese afgelopen zondag. Waar het 7-1 werd. Udinese eerst op voorsprong met 0-1. Werd 1-1 door Iličić. Door het eerst afgekeurd, alsnog goedgekeurd door de VAR. En daarna een penalty voor Atalanta. Waarbij de verdediger van Udinese, moet ik even spieken wie het was, een rode kaart kreeg. Dat was Opoku.
Opoku, twee keer geel.
Tweede gele kaart. Was niet. De scheidsrechter moest hem wel geven. En op dat moment gaat Muriel, eigenlijk de machine van Muriel en de machine van Atalanta, draaien. Want Udinese kwam er niet meer aan te pas. En het werd 7-1. Hattrick Muriel, die tot nu toe echt hartstikke goed aan het presteren is bij Atalanta. Staat al op 8 doelpunten. En onze favoriet, onze Lo Stadio favorite, Duvanone Zapata, is geblesseerd op dit moment. Ligt er een tijdje uit. Maar we hebben een nieuwe, denk ik. Want Luis Muriel vervangt hem echt met verve. En is de absolute leider van Atalanta op dit moment. Dus vandaar dat hij mijn speler van de week is. Het is toch wel genieten van Atalanta, tenminste in de Serie A.
Ja, nee, absoluut. Nou goed, ik zag vanochtend alweer ergens een dingetje voorbij komen. Ik weet niet van wie het was, Stetsbom geloof ik. Met waar het dan misging met Atalanta in de Champions League. Tot nu toe in de Serie A gaat het gewoon heel erg lekker. En we zien natuurlijk de laatste tijd, niet alleen in Italië, wel vaker van dat soort grote uitslagen. Mm-hmm. 7-1, nu Atalanta-Udinese. Eerder deze week natuurlijk Southampton-Leicester City 0-9. Goed, het gisteren had het bij de klassieker in Nederland en bij de La Classique, of weet ik hoe het in het Frans heet, Paris Saint-Germain. Maar zij had het misschien ook bijna dubbele cijfers kunnen zijn. Kijk, die verschillen zijn groot, maar het is vooral pijnlijk voor Udinese, want die begonnen natuurlijk met de beste verdediging van de Serie A. Ja,
mooi tweetje erover uitgegooid.
En ja, dat moet je eigenlijk natuurlijk niet doen, dat is toch een soort jinx.
Ja.
En ja, dan krijg je er 7 om je oren.
En het punt is, op het moment dat je dat tweetje verstuurt, dan weet je dat je het aankomende weekend tegen Atalanta moet opnemen. En Atalanta, op dat moment al, de meest scorende ploeg van de Serie A. Nou ja, dat hebben ze nog een keer onderstreept. Want nu hebben ze er 28 in liggen al, in 9 wedstrijden. Dus gemiddeld meer dan 3 per duel. Toch? Ja, meer dan 3 per duel. Ik ben niet Gauchees.
Dat is echt.
Ik dacht, als ik deze fout maak, dan kan het echt niet.
Nee, maar dat is 3,1 of zo.
Precies. En dat is 8 doelpunten meer dan de nummer 2, Inter, op die lijst. Dus als je echt een wedstrijd van de Serie A wil kijken in een weekend en je weet niet welke, dan zou ik altijd kiezen voor die van Atalanta. Want er wordt gewoon altijd gescoord. Je hebt heel veel leuke spelers. Met Iličić, met Zapata als hij fit is, met Papu Gomez. En dus met mijn favoriet Luis Muriel. Waarvan ik wel iets moet opbiechten. Want volgens mij hebben we voorafgaand aan het seizoen ook nog even voorbeschouwd op zijn prestaties. En daarin zei ik dat ik niet kon inbeelden dat hij echt wat op de lange termijn zou toevoegen bij Atalanta. En dat hij echt een basisspeler zou worden en het over meerdere maanden zou kunnen laten zien. Nou, tot nu toe doet hij het aardig en zet hij zijn seizoenstart gewoon voort. En 8 doelpunten, veelal als invaller, nu als basisspeler, is gewoon echt hartstikke knap. Dus stem op hem als de speler van de week. En dat kan op Twitter.
Tot wanneer loopt dat polletje eigenlijk?
Ja, dat polletje loopt nu nog 18 uur, denk ik. Die heb ik er vanmiddag uitgeknald.
Dan doen we hem. Dan zien we morgen wie het wordt.
En stel je stemt op Luis Muriel, dan pak ik het eerste punt in het klassement. Dat zou ik natuurlijk hartstikke waarderen. Stem je op Caramo, dan pakt Sander het puntje. En stem je op Ciro Immobile, dan heeft Wes het eerste punt te pakken in het klassement. En dan gaan we aan het eind van het seizoen even kijken wie het vaakst de speler van de week in zijn... In zijn harem had.
In mijn harem? Goeiedag zeg. Nou,
ja.
Liever jij dan ik, denk ik.
Maar één speler die niet op deze lijst staat, dat is ook wel een Lo Stadio favoriet, kan ik wel stellen. Sandro Tonali, de Brescia middenvelder. Hebben het vorig jaar al een paar keer over gehad in ons eerste seizoen. Speelde toen nog in de Serie B. Werd al wel eens opgeroepen voor het Italiaanse nationale elftal. Maar ja, hij laat het ook gewoon zien in de Serie A, toch, Wes? Echt fantastisch.
Nou, hij schoot hem wel vrij aardig binnen.
Goh, jezus. een vrije trap à la Van Hooijdonk of à la Lasse Schöne, dacht ik.
Ja, deed daar inderdaad een beetje aan denken. Maar goed, volgens mij waren die twee wel echt bedoeld als schot op doel. In Italië doen ze heel mooi een rustinterviewtje vaak. Dus dan wordt de speler eigenlijk gelijk nog met zwetend voorhoofd wordt hij van het veld getrokken en voor een camera geduwd. En Tonali was toen wel zo eerlijk om eventjes aan te geven dat het eigenlijk een vrije trap een voorzet was. Maar goed, ja, hij vloog er natuurlijk verrukkelijk in. Kon het zelf ook niet echt geloven. Stond ook stil met zijn armen wijd van, oh god, heb ik dit nou gedaan? Hoe moet ik eigenlijk juichen? Want hij had er totaal niet op gelet. Nou goed, ja, hij zat er verrukkelijk in. Maar uiteindelijk is het dan toch Thiago Motta, de trainer, die heeft ook eigenlijk een record op naam geschreven.
Speelden ze in een 2-7-2-formatie?
Deden ze niet. maar goed, ja, dat wisten we natuurlijk al lang.
Ja.
maar goed, waar waren we?
Bij het record.
Goed, ja, nee, hij heeft een record inderdaad, want hij is nu de eerste trainer ooit. En dat dan ook nog in zijn eerste wedstrijd, die 3 spelers liet invallen. En alle 3 die invallers ook zag scoren. Ze stonden achter met 0-1 tot de 66ste minuut. Toen Agudelo, Kouame en Pandev, alle 3 dus invallers, en die scoorden alle 3. Dus uiteindelijk wint Genoa de eerste wedstrijd van Brescia. Toch vrij knap, want Brescia is niet een heel erg slecht team dit seizoen. En ze zijn nu in ieder geval weer boven de streep. Dus Thiago Motta is in ieder geval goed begonnen.
Ik vind het heel knap, heel opvallend dat Motta op dit moment Goran Pandev traint. Want zij wonnen allebei de Champions League met Inter in 2010. En dan zie je 9 jaar later dat Motta opeens de trainer is van Pandev. En dat hij scoort in zijn eerste duel onder zijn nieuwe trainer. Ook best bijzonder om te zien. Denk jij dat Lasse Schöne ervan profiteert dat ze een nieuwe trainer hebben en dat Thiago Motta ook aanvallend voetbal wil laten zien? Wella.
Ja, denk ik wel. Nee, goed, ja, nee, lijkt me logisch. Bij Paris Saint-Germain onder 19 natuurlijk ook vrij aanvallend voetbal gespeeld, als ik de verhalen inderdaad mag geloven. En goed, ja, Schöne die heeft natuurlijk bij Ajax, kent hij ook wel een beetje het klappen van de zweep in de goede manier, goede zin van het woord. Dus ik denk inderdaad dat wel een goede match is. Motta heeft zelf natuurlijk ook gewoon heel veel ervaring op Barcelona gespeeld. Natuurlijk bij Inter gespeeld, bij Paris Saint-Germain gespeeld. En goed, ik denk dat daar sowieso iedere middenvelder ook genoeg van kan opsteken. Dus dat is natuurlijk wel een goede combinatie, denk ik. Alleen het lijkt me best wel bijzonder, zoals je ook zegt, met die Pandev.
Ja.
Als je eigenlijk gewoon getraind wordt van iemand bijna praktisch van je eigen leeftijd. Maar goed, dat zullen we inderdaad in de toekomst zullen we dat veel vaker zien. We hebben natuurlijk in Duitsland ook met Nagelsmann en Tedesco, die we natuurlijk daar allemaal hebben gehad. Ook allemaal hele jonge trainers. En op zich is dat natuurlijk een hele goede ontwikkeling. En het is mooi, zoals we vorige week zeiden, dat hij überhaupt de kans krijgt.
Zeker, mee eens.
Maar goed, ja, het is inderdaad, hij is nu heel goed begonnen. Maar het is natuurlijk nog maar afwachten hoe dit zich ontwikkelt. Want je kunt aan de andere kant natuurlijk zeggen van, hey, mooi dat record. Maar het betekent ook dat de spelers waarmee hij eigenlijk begon, dat die het niet echt voor elkaar kregen. Dus je kunt ook inderdaad zeggen van, ja, misschien was hij inderdaad niet helemaal met de beste 11 begonnen. Maar goed, hij heeft in ieder geval gerepareerd, dus daar moeten we hem ook de credits voor geven.
En even afwachten hoe het gaat lopen absoluut. De komende weken. En de komende maanden misschien zelfs. Want Genoa staat nu boven de streep op een 17e plek. Maar de stadsgenoot Sampdoria staat 20e. En daar zal Juriaan van Wessem, onze vaste columnist, het vast moeilijk mee hebben. Maar dan doen we heel veel aan name dropping. Onze producer Bruce Stoll die vroeg zich af hoe het kan dat Sampdoria het zo laat liggen en het absoluut zo slecht doet. Want ze verloren afgelopen weekend weer op bezoek bij Bologna dit keer. En ze staan pas op 4 punten na 9 wedstrijden. Terwijl ze normaal hier toch wel mee kunnen doen om de Europese plekken. Is er daar nou 1 verklaring voor dat Sampdoria het zo laat liggen? Nee, niet echt, hè, denk ik.
Nou, er zijn er meerdere. Het is natuurlijk sowieso de chaos achter in de club, zeg maar, achter de schermen natuurlijk met het verkopen of het niet verkopen van de club. Dat is natuurlijk 1. En eigenlijk, ja, daardoor, door het feit dat natuurlijk Ferrero, die clown eigenlijk, niet echt duidelijkheid heeft verschaft. Niet aan de trainer, niet aan de spelers, niet aan de club, niet aan de fans. Er is ook totaal geen idee zit erachter. En om die reden zijn er natuurlijk ook heel weinig spelers binnengehaald eigenlijk. Ze hebben bijna geen goede, of tenminste geen basisspelers of basiskrachten qua versterkingen gehaald. Argentijnen teruggehaald, Rigoni, Maroni.
Ja.
Dat zijn niet echt spelers waarvan je denkt van die gaan er echt. Kijk, er zit wel talent in, maar het is inderdaad niet heel erg veel. En ik denk dat natuurlijk het grootste probleem is. Want het is niet dat de selectie nou echt heel erg slecht is. Maar er is gewoon heel weinig nieuwe impulsen bijgekomen. En dat heb je toch wel nodig, zeker ook met een nieuwe trainer natuurlijk, die Francesco die daar begonnen is.
En ontslagen.
En goed, kijk, Ranieri is natuurlijk wel een soort van wonderdokter, kun je hem misschien noemen natuurlijk. En vanwege het feit dat hij ja, toch redelijk vaak als interim trainer nog vrij goed doet. Het sprookje van Leicester kennen we natuurlijk allemaal. Maar goed, het gaat echt een heel erg lastig verhaal worden. Want ze staan nu dus al 3 punten achter op de teams daarboven.
En 4 boven onder de streep. Want ja, Genoa staat 17 met 8.
Ja, nee, het is natuurlijk nog maar een klein gaatje wat dat betreft. Maar ik bedoel, het zegt natuurlijk al wel wat dat, ja, dat zo'n toch tussen aanstekens grote ploeg nu al zoveel moeite heeft om, ja, teams als een Spal en een Lecce en een Verona bij te benen. Het is vrij sneu.
Ik denk wel dat ze in de midweekse speelronde eindelijk weer een keer echt punten kunnen gaan pakken en kunnen gaan winnen. Woensdagavond spelen zij thuis tegen Lecce namelijk. En Lecce heeft de afgelopen 2 wedstrijden gepiekt. Gelijk gespeeld tegen Milan in San Siro. Gelijk gespeeld tegen Juventus in het eigen huis. En dan moet je woensdag naar Genoa om het in het Marassi op te nemen tegen Sampdoria. Tegen de nummer laatst dus. En dan denk ik niet dat ze Sampdoria gaan onderschatten. Maar dan is het wel denk ik heel erg moeilijk om nog een keer te pieken. En nog een keer een goede prestatie neer te zetten voor zo'n team als Lecce. Dus ik heb goede hoop dat Sampdoria wint woensdag. En niet onder die strepen vandaan komt. Maar ja, wel weer gaat doen om die laatste plek, om er van weg vandaan te komen. Want er staan nu eigenlijk de ploegen verder die we hadden verwacht. Hè? Met Verona, met Lecce, met Genoa, met Spal. En misschien had jij het niet verwacht, maar ook Brescia staat onder de streep.
Goed, die hebben nog een wedstrijd minder gespeeld.
Ja, dat dus is waar.
Het kan dat die er inderdaad nog eventjes net boven piepen. Nee, maar goed, het is inderdaad, ja, je ziet van tevoren van het seizoen kun je toch wel vrij makkelijk aangeven welke teams de minste kwaliteit in de selectie hebben. 9 van de 10 keer zakken die natuurlijk ook gewoon wel tijdens het seizoen verder en verder naar beneden. Maar ja, goed, Sampdoria heb je toch de hoop ook gewoon op basis van wat ze de afgelopen seizoenen hebben gepresteerd. Wat nou niet geweldig was, maar wel gewoon altijd goed genoeg voor ergens een plekje tussen 9 en 15, bij wijze van spreken. Ja, je verwacht daar gewoon meer van. Dus dit is best wel verrassend natuurlijk. Maar goed, ja, aan de andere kant er komen nog 27 wedstrijden aan. Nee, meer nog 29.
Ja, 29.
Dus wat dat betreft, er kan gewoon nog van alles gebeuren. En het is natuurlijk een gigantisch cliché.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel waar aan de andere kant.
En er is nog een transferperiode waarin er bij Sampdoria altijd wel wat geld is om wat te proberen. En dat zullen ze in januari ook zeker niet nalaten om te doen. Ik denk dat er daar zeker wat nieuwe spelers zullen komen in de winter. En dat ze dan misschien wel onder die streep vandaan komen. Zeker iets om in de gaten te houden. Want het is zonde als Sampdoria weer gaat degraderen. Want volgens mij 10 jaar geleden ongeveer gebeurde het ook al. Toen kwamen ze redelijk snel weer terug. Maar het zou zonde zijn als Sampdoria degradeert. Die horen namelijk zeker op het hoogste niveau en niet in de Serie B thuis. Gaan wij voor jullie in de gaten houden natuurlijk. Komen gewoon wekelijks met die podcast uit. Dan nog even kijken naar de midweekse speelronde, denk ik, Wes. Want, of wil je nog even kijken naar de prestaties van Milan en dergelijke? Hebben we al heel vaak
gedaan.
Ja, goed,
we kunnen er even snel langs. Ja, goed, ja, Roma, Milan weer best slecht eigenlijk. Ik zat net, kwam de persconferentie van Pioli van gisteravond, kwam nog even voorbij. Mm-hmm. En die zegt ook van, ja, ik mis ook gewoon een beetje die wil om te winnen. Ik heb bij mijn spelers niet echt het gevoel dat ze de noodzaak om te winnen voelen. Dat eigenlijk of ze nou winnen, gelijk spelen of verliezen, dat het allemaal, ja, alsof het niet heel erg veel verandert aan de hele situatie. Maar hij zegt zelf, ja, maar dat verandert juist alles. Want dat, ja, beter humeur bij zichzelf, bij de spelers en bij de fans. Gewoon alles gaat dan beter. Je krijgt meer zelfvertrouwen, meer geloof in je eigen kunnen, dat soort dingen. En dat miste hij gewoon een beetje. En dat snap ik ook wel. Maar Roma was goed. En eigenlijk aan de hand van Zaniolo vooral. Die de laatste week ook weer wat meer in vorm begint te raken.
Werd afgekraakt, hè, door Capello vorige week.
Ja,
op werd
in het begin
televisie.
Inderdaad. Was het. Nee, maar goed, hij is natuurlijk niet zo goed begonnen aan het seizoen. Je mag natuurlijk ook niet vergeten, hij is 18 jaar pas. Er zit natuurlijk ook heel vaak, zeker bij jonge spelers die ook vroeg al pieken, zitten natuurlijk ook weer wat diepere dalen in. Maar hij begint nu langzamerhand weer wat beter te worden. En goed, ja, Milan is het voorlopig nog even kwijt. 12e plek, ja, dan wordt het inderdaad lastig.
Zaniolo is 20 trouwens, maar het gaat natuurlijk hetzelfde verhaal gaat gewoon op. Dat je als je 20 bent en al redelijk een vaste basisplek in de Serie A hebt, dat je al heel snel wordt afgekraakt, terwijl je nog zo jong bent en nog alle tijd hebt om jezelf te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Kluivert inderdaad. Wat ik bij Milan gewoon heel erg heb, is dat dat ze elke keer zo dik kunnen verliezen. En dat ze eigenlijk door maar één man worden gered. En dat is Gianluigi Donnarumma.
Heb je al een biertje op?
Ik heb geen biertje op, nee. Wel een dubbele tong, ik weet niet waardoor. Nee, door Donnarumma. Want Donnarumma stond weer ijzersterk te keepen. En die is dit seizoen absoluut de beste man aan de kant van Milan. Redt echt heel veel.
Ja, die heeft denk ik twee gewoon duidelijke doelpunten uitgehouden. Anders verlies je daar gewoon met 4-5-1.
En dan was het niet eens zo gek geweest. Want Roma was echt een stuk beter. Kreeg vooral heel veel kansen uit corners. Ik weet niet wat ze daar telkens bij Milan aan het doen waren. Maar telkens kon een verdediger van Roma tot koppen komen. En ook vaak genoeg geschoten die dan weer werden gered door Donnarumma. Dus er moet echt wat gaan veranderen bij Milan om het weer op het juiste pad te krijgen. En dat hebben we al elke week gezegd, maar elke week wordt het weer onderstreept. Want elke week laat Milan helemaal niets zien. En dan heb je weer goede hoop dat ze het in de midweekse speelronde wel gaan doen. Ze nemen donderdagavond thuis op tegen Spal. Spal is een prima ploeg, dat zag je afgelopen zondag ook weer tegen Napoli. Maar dat is wel een ploeg waar Milan ten alle tijden van moet winnen. En zeker in het eigen huis, zeker in het eigen San Siro. Dus ja, er moet toch ergens een keer een ommekeer komen. En ergens moeten ze weer die 3 punten gaan pakken. En ik denk dat Sander goede hoop heeft om dat donderdagavond te zien gebeuren.
Nou goed, het is Halloween, de 31ste geloof ik. Dus aan enge dingen kan hij, tenminste is hij dan wel gewend waarschijnlijk. Nou, maar tegen Spal, ik verwacht wel dat Milan daar gewoon wint. Spal, ja, geen geweldige ploeg natuurlijk, dat weten we allemaal. Dus ik denk dat daar uiteindelijk wel de eerste overwinning van Pioli zal komen. Maar goed, je moet niet inderdaad gaan rekenen op een 4-5-0. Want dat kan dit Milan denk ik nog lang niet.
Waarschijnlijk maar goed, op een moeilijke 2-1.
Jij bent hier degene volgens mij met de betting tips. Want jij...
Ik ben een klasje begonnen inderdaad.
Dat had je goed en je had nog 2 keer over 2,5. Ja, prima.
Nee, ik was...
Ik weet niet hoeveel mensen je ook echt daadwerkelijk hebben gevolgd. Maar goed, die hebben natuurlijk best wel een prima potje verzameld.
Zondagmorgen was ik inderdaad in een goede bui. En ik dacht, laat ik weer een keer gaan inzetten. En ik zag het speelschema en dacht, dit wordt een mooie avond. Mooie wedstrijden. Want bij Roma Milan en bij Fiorentina Lazio gaat vast en zeker worden gescoord. En ik denk ook dat Ciro Immobile gaat scoren. Nou, dat gebeurde. Dus mijn glazen bol heeft goed gewerkt. En we kregen al vragen op Twitter of ik het weer wilde herhalen.
Absoluut, zeg maar wat.
Ja, ik heb hier zelfs even voorbereid en even gekeken. En ik heb al even zelf ingezet. Ik denk dat Parma gaat winnen van Verona. Dat is een duel tussen twee, op dit moment nog middenmotors. Ik denk dat Parma een stuk beter is dan Verona op dit moment.
Zeker, staan achtste.
Ja, staan achtste. Verona 15, is een vrij brede middenmoot. Parma heeft een aantal uitstekende spelers. Draaien echt goed, waren tegen Inter hartstikke sterk. Vorige week natuurlijk met 5-1 gewonnen van Genoa. Dus alle reden om op Parma in te zetten. Verder zei ik net al dat ik denk dat Sampdoria gaat winnen van Lecce. Ook daar moet het tij een keer keren. En in het eigen huis tegen een promovendus moet het gewoon lukken. Napoli-Atalanta is denk ik de wedstrijd van de midweekse speelronde. En dat zijn twee hartstikke leuke ploegen die allebei gaan scoren, denk ik. Ik ga daar niet voorspellen wie er gaat winnen. Zou jij dat wel durven?
Ik weet niet. Ik denk dat toch... Kijk, dit soort wedstrijden... Ik vind het net zo'n wedstrijd als vorige week met de laatste speel Atalanta. Dat je niet echt duidelijk een winnaar kan uitroepen. Nee, dus meestal wordt het dan inderdaad een doelpuntrijk gelijkspel. Tenminste, dat dacht ik toen. Toen werd het 3-3. Had ik natuurlijk zelf er niet op ingezet. Waarom zou je jezelf
geloven? Of op Twitter gegooid.
Kijk, aan de andere kant, ik denk... wat jij zegt, beide teams zullen wel scoren. Ja. Maar het zou me niet verbazen als dit ook zo 2-2 wordt.
Exact.
Dus laat ik 2-2 zeggen, dit wordt 2-2.
En ik heb daar zelf ook nog ingezet dat Papu Gomez gaat scoren. Heeft een aantal jaar geleden de winnen daar gemaakt in de beker. Volgens mij was het een halve finale. En ik denk ook dat Ciro Immobile gaat scoren namens Lazio. En dat zou hij dan doen tegen zijn oude ploeg, tegen Torino. Waar zijn boezemvriend Andrea Belotti speelt. Ook dat is zeker een wedstrijd hè, om te gaan kijken, denk je niet, Wes?
Ja, nee, sowieso ook een beetje met het oog misschien al op Mazzarri. Dat hij, want die zak ook wel vrij ver weg intussen staan, 11e.
Ja, het draait
er
slecht.
Ook al 4 wedstrijden niet meer gewonnen. En het gaat daar ook best wel matig. Zijn natuurlijk begin dit seizoen al uit Europa League geknikkerd door de Wolverhampton Wanderers.
Niet verrassend.
Op zich is dat natuurlijk ook logisch. Maar het zakt daar ook steeds verder weg. En ook grotere aankopen, zoals bijvoorbeeld zo'n Simone Verdi. Die zitten gewoon op de bank. Die zijn eigenlijk gewoon gepasseerd. En er is daar gewoon niet heel erg veel voetbal en niet heel veel gevaar. Afgezien van Belotti, die dat team gewoon echt compleet draagt. Maar dat doet hij natuurlijk al veel langer. Maar je mist daar ook echt individuele klassen. En ja, ze zijn dan nog wel redelijk begonnen aan het seizoen. Waardoor ze nu pas op de 11e plek staan eigenlijk. Maar goed, ik denk dat die op deze manier zakken die steeds verder en verder weg. Zeker nu met Lazio. En daarna is de derby van Turijn staat op het programma. Dus die gaan eigenlijk gewoon nu weer 2 wedstrijden op rij verliezen. En als je dan ziet welke ploegen er dan overheen kunnen komen. Nou, dan kan het best dat Torino inderdaad over 2,5 week gewoon bijna onder de streep staat.
En dat ze Mazzarri de laan uitsturen.
En dan is inderdaad Walter Mazzarri toch wel een makkelijk slachtoffer. Ik heb net gezien dat Jaap Stam vrij is gekomen. Dus wat dat betreft
is hij
gelijk alweer... Hij is weg.
Hij is weg. Oh,
dus
joh,
die kan gelijk alweer beginnen bij... Ja goed, Milan heeft natuurlijk net een trainer. Want dat was natuurlijk ook wel een goede opvolger geweest van Gianpaolo misschien. Even zonder dollen met oud-spelers die daar de macht krijgen. Maar goed, Mazzarri die moet toch ook een beetje op gaan passen, denk ik, voor zijn baan.
Jaap Stam als trainer van Torino. Dan ga je in ieder geval veel doelpunten zien, denk ik. Maar misschien niet aan de goede kant voor Torino. Dus dat is ook... ik ben het met je eens. Ik vind het zonde, want Torino heeft wel een aantal leuke spelers. Alleen het is allemaal gebaseerd op fysiek. En er is heel weinig brieën. De enige die dat zou kunnen brengen is Verdi. En die speelt gewoon niet. En Mazzarri is natuurlijk een trainer die de complete controle wil houden. En normaal is er weinig creativiteit in zijn elftallen inbouwt. En dat zie je ook weer terug bij Torino. En vorig seizoen lukte dat prima. En haalden ze natuurlijk Europees voetbal. Mede door het wegvallen van Milan natuurlijk. Die niet mee wilde doen aan de Europa League. Maar ja, dit jaar is dat echt zeker uitgesloten. Want de magie is een beetje uitgewerkt. En ik denk dat ook Mazzarri het einde van het seizoen niet gaat halen op deze manier. Toch jammer. Want Torino is in potentie een ploeg die op een 6e, 7e plek moet eindigen, denk ik. Dat was eigenlijk de midweekse speelronde ook. Daarna hebben we weer het weekend voor de boeg. Gaan we nu nog even niet op voorbeschouwen. Want er gaat deze week denk ik nog vast en zeker heel veel gebeuren. En vanaf morgenavond zitten jullie weer goed. Vanaf morgenavond 7 uur wel te verstaan. Dan is het Parma Verona. Wij zitten klaar toch, Wes? Denk je niet?
Ja, absoluut. Nee, ik ga weer zoveel mogelijk proberen te kijken. Verder is er niet heel erg veel leuk voetbal, geloof ik. Niet heel erg veel midweekse speelrondes.
Zo bekervoetbal.
Engeland volgens mij inderdaad FA Cup of League Cup. Duitsland de DFB-pokaal.
Nederland beker.
Ja, dat doet mij inderdaad allemaal net iets minder. Dus ik ga lekker kijken.
3 dagen op rij, lekker. Ik denk dat het hem al was voor deze week. Iets kortere aflevering. Maar we hebben genoeg besproken. Nog eventjes één kleine tip. Luister ook namelijk naar de andere podcast van FC Afkikken. Podcasten met Petersen, de Bandlids podcast, de PCV podcast. En nog even een compliment aan het eind van onze podcast. Denk ik, de pluim van de week, die we de afgelopen 2 keren ook hebben uitgereikt. Die gaat dit keer denk ik niet naar iemand in Italië, dacht ik, hè, tenzij je het daar niet mee eens bent.
Want ik wilde, laat maar weten waar je mee bent.
Ja, ik wilde eigenlijk Broer Stol even een compliment geven voor het altijd te monteren van onze podcast.
En, absoluut, dat vind ik heel netjes.
Toch? Dat is, het werd een keer tijd. Ik dacht er zo net voor de podcast een keer aan. En dat verdient hij een keer. Want dat waarderen
altijd
we hartstikke
erg. Altijd achter de schermen natuurlijk.
En men die luistert mag ook wel weten dat wij dat niet met niet alleen met z'n drieën doen. Maar dat Broes ook achter de schermen altijd goed meehelpt en meedenkt. Dus dat is onze pluim van de week. Voor de verandering. Niet naar Italië, maar gewoon lekker in Nederland. En Broes heeft het zwaar genoeg, hè, want Feyenoord heeft gisteren dik verloren. En zijn ploeg heeft geen trainer meer. Dus
precies.
Dan mag je ook wat goed nieuws krijgen. Meer goed nieuws krijgen jullie nu ook in het slot van onze podcast. Aflevering 12 alweer van het seizoen. Want we hebben weer een prachtige column van Juriaan van Wessem. En... het gaat het over goed nieuws? Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want het gaat over de supporters van Lazio. En daar belicht hij eventjes een keer de goede kant van die supporters en niet alleen de slechte kant. Want vorige keer liet ze weer, dat heb je gezien toch, Wes, van de slechtste kant zien in Glasgow.
Ja, nee, goed, er gebeuren allerlei dingen en er kwamen dan ook alweer op Twitter allemaal mooie plaatjes voorbij.
Ja, met die fiets.
met de fiets met de hakenkruis, wieltjes, dat soort dingen. Ja, goed. Misschien ook goed om ze inderdaad van een andere kant te laten zien een keer. Verdienen ze natuurlijk ook, niet alles is slecht.
En dat gaat Juriaan doen zo meteen.
Precies, en in de tussentijd stemmen op de Speler van de Week. Ik denk dat Sander en Willem en ik allemaal graag willen winnen. Dus stem daarop, dan krijgen we uiteindelijk aan het einde van het seizoen een mooie winnaar, denk ik.
Exact.
Voorspel ook, we zullen straks misschien nog eventjes het programma van de aankomende speelronde online gooien. Dus dan horen we ook graag weer alle voorspellingen. En dan, als er iemand anders nog betting tips heeft, wij moeten ook geld verdienen soms.
Exact.
Dus laat maar weten. En dan zijn we nu denk ik helemaal
dan
klaar.
Dan zijn we alle mededelingen hier voorbij. Ja. En dan gaan jullie nu luisteren naar de column van Juriaan van Wessem. Die natuurlijk ook gewoon een compliment verdient. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Afgelopen week misdroegen ze zich weer eens. De zogenaamde supporters van Lazio vonden het nodig om op weg naar Celtic Park voor een op papier mooie Europa League wedstrijd de Romeinse groet te brengen. Eigenlijk de Hitlergroet. Een uiting van fascisme waarvan we in grote delen van Europa al lang afstand hebben genomen. Het gebeurde notabene op de dag van de herbegrafenis van Franco in de buurt van Madrid. Lazio supporters hebben een slechte reputatie, maar eigenlijk zou de club zelf eens afstand moeten nemen van dat deel van de aanhang dat de reputatie van de club enorm bezoedelt. We zouden bijna vergeten dat Lazio een van de weinige clubs is in het Europese voetbal die echt iets heel moois heeft gedaan op het gebied van sport en politiek. En eigenlijk zou Lazio om dit feit ook regelmatig moeten worden herinnerd. In het midden van de jaren 70 had Lazio een bizar leuke ploeg met sterspeler Giorgio Chinaglia als blikvanger. De club werd in 1974 kampioen en kwam een jaar later uit in de UEFA Cup en trof toen het grote Barcelona van de Johannen, oftewel Neeskens en Cruyff. Eigenlijk keek heel Rome uit naar deze confrontatie. Maar een dag na de loting maakte de Spaanse regering onder generaal Franco bekend dat er twee Baskische verzetsleiders ter dood waren veroordeeld. Het leidde tot veel onrust in heel Europa en zeker ook in Italië. Er was grote internationale druk op Franco om de doodstraf terug te draaien. Zelfs paus Paulus VI deed een openbare oproep, maar de generaal wilde daar niets van weten en binnen een maand waren de twee Basken gedood. Lazio, voorzitter Lenzini, die deels in New York leefde, had geen zin om gastheer te zijn van een club uit een fascistisch land waar mensen nog ter dood werden veroordeeld. Hij overlegde met UEFA-voorzitter Artemio Franchi en besloot om ten koste van een uitschakeling de wedstrijd tegen Barcelona niet door te laten gaan. Hij was ook bang dat de wedstrijd tot grote onrust in Rome zou leiden en dat de Lazio-aanhang enorm tekeer zou gaan tegen de fascistische tegenstander. En zo werd het Romeinse publiek een optreden van Cruyff door de neus geboord. Lazio stond duidelijk aan de kant van de Baskische martelaren en vroeg Sampdoria om in de week na de executie een minuut stilte te houden voor het duel Sampdoria-Lazio. En uiteraard speelde Lazio zelf toen met rouwbanden. Lazio verloor dus de thuiswedstrijd juridisch met 3-0 en speelde nog wel de return op verzoek van Barcelona in Camp Nou, waar het met 4-0 werd verslagen. Lenzini gunde de Catalaanse club namelijk nog wel een resette. Lazio werd voor deze extreme vorm van solidariteit geschorst door de UEFA voor 2 seizoenen en zou pas in de jaren 90 terugkeren in het Europese voetbal. Inmiddels hadden extreemrechtse elementen zich meester gemaakt van de ultra's van de club. Maar Lazio's daad in 1975 was uniek en verdient in ieder geval om te worden herdacht in tijden dat andere clubs oefentripjes maken naar foute regimes.